Welkom bij Hoofd Boven Water. Wij zijn Jochem en Anne-Gree en wij oefenen al jaren om ons hoofd boven water te houden met onze psychische stoornis.
Ja, want jij Jochem hebt een vermijdende persoonlijkheidsstoornis en ik heb de diagnose bipolair.
We duiken iedere aflevering met jullie de diepte in rondom een thema, we delen hoe het met ons leven gaat en we gooien nog een lifeline uit.
Ik heb mijn pillen genomen.
En ik ben uit mijn bed gekomen.
Laten we beginnen.
Met aflevering 14. Die zou oorspronkelijk gaan over het thema prikkels.
Prikkels, 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 prikkels.
Hoe ga je daarmee om, impulsen en dat soort gedoe? Toen gingen wij op naar de voorbereiding en toen ging het helemaal mis.
Ja, onze samenwerking verzonk.
Ja.
Verzoop.
Verzoop. En daarom deze aflevering.
Verzopen.
Verzopen. Anders dan we hadden gedacht. We gaan je meenemen de diepte in zometeen, wat er allemaal gebeurd is. Leuk dat je weer luistert naar Hoofd Boven Water. Tegenover mij zit Anne-Gree en ik ben Jochem.
De radioman.
De radiomannetje ook wel genoemd. We gaan het vandaag hebben over, zal ik het maar zeggen Anne-Gree,
ja.
Het einde van deze podcast.
Ja. Huilen.
Ja, best wel, ja.
Er staat hier ook cake, of course, want bij een begrafenis hoort gewoon cake. En ik heb ook bloemen meegenomen.
Ja, dat is weer super lief van jou. En een kaartje.
Oh, en weer een kaartje, ja.
Maar we gaan op deze manier stoppen met hoofd boven water. En we weten ook nog niet of er een nieuwe manier komt.
Nee.
Dus laten we maar heel snel de diepte in gaan duiken. We houden de volgorde ook niet zo strak aan als anders. Is er nog iets wat je kwijt moet voordat we het echt gaan hebben over ons hoofdonderwerp, André?
Nou, ik zei tegen jou, hij mag zo lang duren als je wil.
Ja.
Want normaal was ik altijd, nee, je moet niet te lang en mensen willen dat niet luisteren. Nu kan het allemaal niks meer schelen.
Nee. Maar mijn gevoel zegt dat het misschien wel de kortste wordt.
Dat zou ook kunnen.
We weten niet waar het heen gaat.
Nee.
Wil je nog even een kleurcode benoemen van de afgelopen tijd?
Lichtgroen.
Positief, positief.
Af en toe een beetje oranje, maar wel veelal toch in het groen.
Wat fijn.
En jij?
Rood.
Wil jij een rode vlag ook buiten hangen?
Ja hoor, die hangt wel uit hier de afgelopen tijd. Er zijn wel groene momenten geweest, maar het was na een fijne halve maand januari, februari ging ook best wel goed. Is het begin maart gewoon volledig ingestort? Of heb ik het in laten storten? Dat is maar net hoe je het zegt, hè?
Ja.
Want dat brengt ons, ja?
Ja, nee, wat brengt het ons?
Dat brengt ons eigenlijk dus al bij dat we hier nu zijn.
Het brengt ons tot de podcast stopt.
Ja, jij zei al, het zou mooi zijn als ik nu een keer. Ik heb al een keer gehuild in de podcast. Jij zei net, het zou goed zijn als ik nou een keer huil.
Ja, en ik slik nu minder medicijnen, want ik ben ondertussen begonnen aan een afbouw.
Ja.
Van één van de middelen die ik slik, maar wel één hele belangrijke.
Ja.
Maar daardoor mis ik wel een filtertje die ik normaal dus had door die pillen. Dus ik ben wel wat gevoeliger. Dus ja, je weet het nooit.
Ja.
Het zou zo kunnen.
Huil je nu sneller niet dan?
Ja, ik denk het wel.
Oké.
Ik voel weer veel meer binnenkomen.
Oké. En ja. Ik hoorde ook positieve geluiden erover, toch?
Ja, een man die zei, ik heb mijn Annie weer wat meer terug. Dus,
ja, wat fijn.
Ja. Nee, het blijft wel spannend hoor, want de vorige keer dat ik met dit middel stopte, stevende ik af op een opname. Dus zo makkelijk is het ook niet. Dus ik probeer wel alle aandacht te hebben van, afbouwen gaat voor. Dus ik moet echt mijn rust pakken, niet te veel dingen aangaan.
Heb je dit middel ook geslikt voor je werd opgenomen of niet?
Nee, toen was ik daar dus van afgebouwd.
Oh, oké.
Maar toen werden we wel weer allerlei andere middelen gestart tijdens die opname. Maar daar kreeg ik dus die beruchte zweetvoeten van.
Ja.
En daarna kwam er dus ben ik gewoon weer naar het oude gegaan. En dat leek toen wel weer aan te slaan.
Okay.
Dus het is ook wel zo, ik begin ook wel weer als het niet gaat.
Ja.
Maar
dan kun je gewoon de dosis weer ophogen.
Ja. Maar dat betekent niet dat je dan meteen weer gefixt bent, hoor.
Nee, dat nee, zeker niet.
Dus
nee.
Spannend blijft het zeker.
Ja, want het is een antipsychoticum, toch?
Ja.
Ja.
Ja, maar, ja, wat goed. Dat weet jij nu gewoon nee, allemaal.
We noemen de merknaam even niet, maar ik weet waar het over gaat.
Een stemmingstabilisator.
Maar, mooi. Maar ben je dan ook bang dat je weer koekoek wordt, even heel grof gezegd?
Nou, nu blijf ik wel die antidepressiva slikken.
Ja, dat was het, hè? Ja.
Dus...
En was je nu niet ook een ander middel aan het opbouwen? Of?
Nee,
oh, okay.
Dat hoeft er dus nog niet.
Fijn.
Ik weet dat dat wel gaat gebeuren, maar ja. Nu nog niet.
Ja, ze houdt nog een dosis, mensen. U hoeft niet bang te zijn dat u binnenkort een vrouw over straat ziet rennen.
Nou, dan wil ik best nog wel weer een aflevering maken, want dan zit je gewoon in je diepte. En vanuit je diepte, ja...
Wat zit je nou allemaal weer toe te zeggen?
Ja, dat is waar. Ik moest... Ja, nee.
Blijf bij je punt.
Ja.
Ja, want zullen we het er maar over gaan hebben?
Ja.
Jij hebt dit eigenlijk... jij hebt de knoop doorgehakt.
Ja, de stekker eruit getrokken.
Ja.
Ja.
Nadat je hem al 500 keer opnieuw erin had gestopt.
Ja. En dat vond ik echt heel moeilijk, hoor. Ik heb daar echt met mensen over moeten hebben van... Maar ik wil niet stoppen als iets moeilijk is. En we hebben inmiddels een achterban. Nou ja, achterban is een groot woord. Maar we hebben echt wel vaste luisteraars. We zijn meer dan 5000 keer afgespeeld. Dus je hebt echt iets opgebouwd.
5000 keer?
Ja.
Dat is in totaal, hè, alle afleveringen bij elkaar opgeteld. Ja. Ja. Het is wel absurd eigenlijk, dat getal.
Ja, het groeit wel lekker door, nog steeds. Maar goed, weet je, ik zei ook, dat schreef ik net op het kaartje. We hebben wel... kijk, ik vind het heel erg dat het moet stoppen, want ik heb er heel veel energie in zitten en ik had het liefst ook doorgegaan. Maar ik was wel echt mijn grenzen aan het overgaan. En ik ging ook een beetje opschrijven wat is een beetje het percentage wat het nog echt leuk vindt en wat vindt het nu vooral echt niet meer leuk en frustrerend. En dat was 70%. En die 30% vond het dus, zoals we nu hier zitten, vind ik echt weer helemaal fantastisch. Ja, ik vind
is,
de reden niet leuk, maar ik bedoel, dit vonden we wel heel erg leuk.
Ja, merken we allebei, hè? Dat
ja.
We dit gewoon, dat we ook in die luchtige houding ook weer gaan over toch wel hele diepe
ja.
Onderwerpen praten. En dat we lekker gaan zitten en ik voel me weer dat radiomannetje met die microfoon voor mijn neus en die koptelefoon ja. Op mijn kop. Maar jij beschreef ook dat je gewoon echt een grens had bereikt. Dat we eigenlijk daar al overheen
ja.
Waren, toch?
Ja, want jij hebt nog wel eens de neiging om te zeggen... ja, ik kom best wel veel met veel weg. En toen zei ik ook van ja, dat lijkt misschien zo. Maar dat is niet altijd zo. En bij mij merkte ik toch dat er een soort van emmer was die overliep... En heb ik nog wel, dus dat doe ik altijd als ik zo'n beslissing moet maken, ga ik dat wel met raadgevers checken. Van, komt dit niet omdat ik aan het afbouwen ben en minder kan hebben? Of, nou ja, gewoon een beetje eerlijk van, spiegel me even. En,
dit klinkt nu alsof je een hulplijn hebt die je dan belt, maar dit zijn gewoon vrienden en familie,
ja,
toch?
Ja, ja, klopt. Ja.
Raadgevers, ja. Welkom bij het raadgeverspanel.
Ben jij ook raadgevers voor mensen? Vast wel.
Dan raak je een gevoelig punt. Want ik merk vaak dat... ik heb de indruk dat door mijn gedrag mensen mijn wijze woorden niet zo serieus nemen.
Oké.
Als ik iets wijs zeg of ik heb een mooi gesprek met iemand, dan doe ik dat eigenlijk teniet door mijn gedrag. Want je kunt hele mooie dingen zeggen en een heel mooi gesprek met iemand hebben wat bijvoorbeeld heel diep gaat en waarin je bijvoorbeeld iemand kan helpen. Ik geloof ook wel dat ik daar een beetje talent voor heb. Maar als ik vervolgens de volgende afspraak afzeg met diegene of diegene ziet mij op plekken fungeren of niet fungeren. Dus ik denk dat ik daarin niet zo'n raadgever ben. Nee.
Okay.
Zo voelt dat. Ja. Ja, jij dacht, ik stel even een luchtige vraag. Ja,
vast wel, toch? Ja. Maar nu denk ik,
ja.
Ja,
ook. Ja.
Bedoel, we hebben het natuurlijk over gehad. Wat willen we hierover delen, ja of nee?
Ja.
Want het is niet zo heel leuk voor jou. Eigenlijk voelt het, ik zei van, ja, moet je, is het dan voor de podcast alsof je door het slijk wordt gehaald of zo?
Ik wilde hier helemaal niet zitten.
Nee.
Nee, wat mij betreft... Het liep drie weken, een aantal weken geleden liep het mis tussen ons. We zouden gaan voorbereiden. We doen vaak een voorbereidingssessie. Dat doen we of telefonisch of fysiek. Dat deden we. Ik moet nu alles in de verleden tijd gaan zeggen. En die zei ik af. En toen zei ik ook het opnamemoment af. Nou, tussendoor hebben we best veel appjes gestuurd. Ik was zo... koos zo voor vermijding dat ik ook mijn telefoon weer helemaal op stil had gezet. Een aantal dagen bijna. En dus we hadden helemaal geen echt contact.
Nee.
Volgens mij frustreert jou dat altijd nog extra.
Ja.
Daarin ben je niet uniek trouwens. Dat schijnt heel dat is op zich heel logisch als je iemand te pakken wil krijgen. Dat, toen we wel weer contact kregen, toen zei jij, het lijkt me mooi om wel af te sluiten met een aflevering.
Ja.
En ik vind ook dat heel goed om te doen naar jou toe. Naar jou als luisteraar toe, nu je luistert. En uiteindelijk ook naar mezelf, maar dat voelt nu heel... dat voelt heel pijnlijk, omdat voor mijn gevoel heb ik het kapot gemaakt. En moet ik daar dus nu heel erg de verantwoording voor nemen. En tegelijkertijd is dat natuurlijk wel wat het volwassen leven is.
Ja.
Dat je een gesprek aangaat omdat je het niet goed hebt gedaan. En omdat je het anders had willen en misschien ook wel moeten doen.
Ja.
Dus ja, ik had hier liever niet gezeten en tegelijkertijd ben ik blij dat we het doen.
Ja, het is wel ons unique selling point, kwetsbaar zijn. En dit is niet... Kwetsbaar zijn is niet altijd leuk.
Nee, heel vaak juist niet.
Volgens mij zegt Brené Brown dus ook alsof je in een arena staat. En dat is dat vraagt veel meer moed dan op de zijkant in de tribune een beetje toekijken. Dus ergens vind ik het echt heel moedig dat je het doet. En ik hoop ook dat het... Nou, dat het je ook weer verder gaat brengen. Want ik noemde een beetje het voorbeeld dat ik iemand ken die een onderneming runde. En diegene die had een kind en die... Die had een vriend met een kind en die zocht werk. Dus was een beetje een vriendendienst van, nou, neem jij diegene dan onder je hoede. En die kwam de eerste keer te laat. Dat kind was al volwassen. En tweede keer weer. En de derde keer zei diegene van, ja, pak maar weer je jas en ga maar. Want voor mij is het drie keer scheepsrecht. Je hoeft niet meer te komen. En later heeft dat kind, die volwassen man, diegene die ik ken... Het wordt wel heel cryptisch zo, maar ik wil niet allemaal namen noemen.
Ja, heel goed. Je doet het
maar
heel goed.
Diegene bedankt van, dankjewel dat je me toen de deur wees. Want dat heeft me wel geholpen om... een betere werknemer te worden. En dat... ik dacht wel van, ja, ben ik nu ook niet iets in stand aan het houden door elke keer maar weer te denken, oké, we pakken de draad weer op. Maar ik merkte toch dat ik zo gefrustreerd thuis rondliep, want ik merkte van, hey, ik maak tijd vrij, ik reserveer tijd en dat is vrij uitdagend, want we spreken vaak af zonder kinderen. Nou, die tijd zonder kinderen is bij mij ook wel schaars. Dus als dat dan niet doorgaat en dat gebeurt meerdere keren, ja, dan is het op een gegeven moment voor mij een soort van onhoudbaar geworden. En ik heb mezelf ook afgevraagd, ben ik daar open genoeg over geweest? Had je dat kunnen weten? Maar dat moet jij maar beantwoorden.
Nou, ik denk dat je daar op zich... ik heb een irritante kriebel in mijn keel. Ik denk dat jij daar open genoeg over bent geweest. Want aan het einde van seizoen 1 zijn we ook eerder gestopt. Omdat, het voorbeeld dat jij was de kar aan het trekken en aan het duwen.
Ja.
En wat ik wel heel verdrietig vond, was dat jij zei, jij gaat gewoon keer op keer over mijn grens heen. En ik moet daar nu echt mijn grens trekken en stelling ook daarin innemen.
Ja.
Ik zag het niet aankomen in die zin, omdat de eerste twee afleveringen van dit seizoen gingen goed. Ja. Hebben we volgens mij zo goed als helemaal geen gedoe gehad met afspraken of... ook de opnames zelf liepen lekker, was weinig, hoefde er zo goed als niks uit te knippen. Dus dat hele proces ging eigenlijk allemaal best wel soepel.
Ja.
De opstart was weer heel moeilijk. Jij hebt mij echt overtuigd om weer te beginnen. En toen zag ik ook in vond ik zelf ook dat dat het beste was om weer aan de slag te gaan. En dat we zeiden, we maken 1 aflevering per maand. Dat is veel beter te overzien. Dat beleefde ik ook echt zo, want je bent dan veel minder tijd in de maand ermee bezig. Een soort piekmoment in 1 week meer dat je aan het opnemen bent. En de bewerking doe ik dan. En dan is het daarna ook weer klaar. En in die week dat ik zo in de vermijding schoot, daarvoor koos, dacht ik echt voor het eerst sinds maanden, ik kan niet anders dan kiezen voor vermijding. Het voelde helemaal niet alsof ik een keuze had.
Het gebeurde gewoon.
Het gebeurde gewoon. En dat is natuurlijk niet zo. Dat kan ik nu zeggen achteraf. Maar op dat moment was het zo overweldigend, zo groot allemaal en zo pijnlijk. Dat ik dacht, ik moet nu duiken. En dat is natuurlijk, dat is niet waar. Want ik had jou kunnen bellen en kunnen zeggen, hey Anne-Gé, het gaat heel slecht. Ik wil heel graag onze afspraak nakomen. Kun je me helpen in iets praktisch? Of kun je... ik ga mijn uiterste best doen. Kunnen we misschien naar de middag verplaatsen? Want mijn ochtenden gaan zo slecht, omdat ik 's nachts zo laat naar bed ga. Er waren allerlei mogelijkheden geweest om te schakelen en om in te grijpen. En ik heb dat niet gedaan. En ik heb de laatste maanden ook wel meer compassie naar mezelf. Je kunt heel hard zijn naar dit gedrag en zeggen van, dit moet je niet doen, dit moet anders. Naar mezelf heb ik dat vroeger veel gedaan, jaren geleden. En nu zeg ik ook vaak, ik wist niet zo heel veel beter. Ik ken vooral deze manier van omgaan met mezelf.
Ja, het is een soort van coping. Dat is de manier waarop je met iets omgaat. En toen het zo slecht ging met mij, dan ga ik vechten. Ik ga alles zoeken wat mij eruit zou kunnen halen. Tot het dwangmatige toe. Dus boeken maar blijven lezen. Filmpjes blijven kijken.
Bidden tot je niet meer kunt.
Ja, precies. Ja. Een soort van... daar sloeg ik ook in door. En bij jou zie je heel erg dat je helemaal stil valt.
En volop gaat verdoven.
Ja.
Terwijl ik steeds meer denk, ik heb wel ook die hand nodig die wel een beetje streng, maar ook duwt in de juiste richting. Ja. Dat ik mezelf dat duwtje in de rug geef, waar we het eerder over gehad hebben rondom aflevering 6. Die heb ik wel nodig ook.
Ja.
En jij zei de afgelopen weken ook van, je maakt jezelf, je speelt zo die slachtofferrol.
Ja.
En volgens mij dat ik hier nu zit en zeg, ik heb er een puinhoop van gemaakt en ik had dat anders gewild, is alweer een stapje in zeggen, ik wil niet kiezen voor die slachtofferrol.
Ja.
Want ik maak mezelf slachtoffer van mijn eigen gedrag eigenlijk.
Ja.
Alsof ik geen keuze heb, terwijl ik dat wel heb.
Ja.
En het frustrerende is dat ik nu een jaar ongeveer zie dat ik ook misbruik maak van die gunfactor die ik heb.
Ja.
Ik dacht eigenlijk dat dat meer onbewust ging. En toen had ik vorig jaar een gesprek met iemand bij het Leger des Heils. Die sprak mij nog geen 3 minuten. En ik zei, ja, ik heb een gunfactor en volgens mij maak ik daar best wel onbewust misbruik van. En hij kijkt me aan. Hij zegt, nou, ik zal het nooit, zoiets vergeet je nooit. En hij zegt, onbewust? Ik heb de indruk dat je het ook misschien best wel bewust doet. En ik voelde me zo achter mijn schild gekeken, zeg maar. En zo helemaal ontwapend ook van, wat gebeurt hier eigenlijk? Ik had helemaal niet door. Achteraf vond ik het heel stom.
Ja.
Ik was toen wel een beetje, oh wat fijn, een plek waar je aangesproken wordt. En waar je... Maar achteraf dacht ik echt, rotzak. Jij hebt gewoon mijn strategie door.
Ja.
En die strategie is natuurlijk, ben ik aan het opbouwen sinds ik een kind van, nou ja, 6 of 8 ben. Ik weet niet wanneer dat helemaal begonnen is en hoe dat werkt bij kinderen. Maar als dan iemand laatst zegt tegen mij, ja, op mijn middelbare school hoefde ik nooit huiswerk te doen, want ik was wel vriendjes met de docenten en dan haalde ik mijn opleiding wel. Dat ik hem aankeek en zei, dat was telefonisch trouwens, maar dat ik beaamde, ja, zo heb ik dus ook mijn opleiding uiteindelijk gehaald.
Ja.
Niet omdat mijn mentor te coulant was, maar ik ging uiteindelijk aan de slag omdat mijn mentor zei, als jij niet dit jaar het gaat halen, ga ik je uitschrijven. Dus die externe stok achter de deur maakte dat ik ervoor ging. En ook omdat ik het echt af wilde maken.
Ja.
Ik denk dat de wil daarin heel belangrijk is.
Want ik gaf trouwens ook in een berichtje naar je aan van, als je die opnamedag nu niet door laat gaan, dan trek ik de stekker eruit.
Ja.
En toen gaf jij ook wel aan van, waarom dreig je zo? En laten we gewoon doorgaan. En toen ging ik ook wel bij mezelf, nou ja, zo wil ik ook helemaal niet zijn. Dat ik zo dreig van, als je niet komt, dan dat doe ik al genoeg in mijn opvoeding. Als je niet dit doet, dan gaan we zo ook geen filmpje kijken.
Nou, gedraag ik me af en toe als jouw kind van 5, ja. Maar dat te zijn, hè?
Maar toen zei jij dus ook, wat zei je eigenlijk over van, dat je toch nog dacht van, ik heb wel weer wat opgebouwd, ik kom er wel mee weg.
Ja, ik had echt wel de gedachte ook van, ik heb wel weer wat speelruimte. Ik kan wel weer, ja, en dat is niet in het moment dat ik afzeg, want, maar dat zijn dan de uren daarna of de dag daarna, zijn dat wel gedachten die door mijn hoofd gaan van, het zal wel goed komen, het komt wel goed. Het komt wel goed. En dat is ook wel echt een beetje een heel negatief patroon in mijn leven. Dat ik daar helaas ook in bevestigd ben. Want ik ben ook heel vaak met dingen weggekomen. En het kwam ook heel vaak uiteindelijk wel een soort van goed.
Niet wat werk betreft, toch? Daar heb je al heel veel banen mee verloren.
Ja.
Maar we noemden het een beetje jouw monstertje. Want dat is eigenlijk gewoon een leugen van...
Houd maar op monster.
Want... Oh ja. Je monster. Dat zulke... Ja, eigenlijk leugentjes. Ja. Ja, ik weet niet. Zijn het leugentjes van je komt ermee weg? Ja, dat is in sommige situaties kom je er ook mee weg. Dus dan is het niet per se een leugen.
Nee, maar het maakt... kijk, wat je op de korte termijn niet zo ziet als ik kies voor een dag afspraken afzeggen en binnenblijven en lekker veel eten en een beeldscherm kijken en daarmee mezelf verdoven. Dan zie ik op de korte termijn niet wat dat uiteindelijk kapot maakt. En ik zal nooit vergeten, ik was denk ik een jaar of 18 of 20, dat een vriend tegen me zei, hey, als jij met dit gedrag doorgaat, dan eindig je echt alleen. En ik weet niet precies hoe het zit, ik weet het heel veel niet, maar ik weet wel dat het lijkt alsof ik de boel aan het saboteren ben, zodat ik dan bepaal wanneer ik pijn heb, eigenlijk. Omdat een van mijn kernangsten echt is, ik blijf alleen over. Dus dat al je vrienden en familie uiteindelijk je zullen verlaten of verhuizen of whatever. Het lijkt wel alsof ik dus eigenlijk dat voor wil zijn of zo, door zelf dan maar te bepalen wanneer ik de stekker eruit trek en het dus pijn doet.
Ja.
Ik heb wel eens een werkgever geappt, ik kom niet meer en ik weet welke consequenties dit heeft. Letterlijk. Omdat ik wist, het was niet de eerste keer dat ik niet om kwam dagen, dat ik wist, dit houdt op. En dat was ook al heel duidelijk
tegen me gezegd. Dat je liever zelf zegt, ik neem ontslag, dan dat je ontslagen wordt.
Ja. Ja. En dat speelt echt door.
Maar dat klinkt wel weer, ook wel weer een soort van volwassen. Toch? In de zin van, ik heb er een puinhoop van gemaakt en ik zal de consequenties daarvoor dragen.
Ja, misschien ben ik dan wel de regisseur van mijn eigen pijn.
Ja.
Mooie tekst trouwens. Maar...
Regisseur van je eigen pijn.
Ja, dat ik dan... Zeg maar, want als je bang bent dat het uiteindelijk toch wel misgaat... Of je eigenlijk van tevoren al weet... Het gaat toch wel mis. Ik ga dit niet volhouden. Ergens op een gegeven moment vliegt het gierend uit de bocht.
Dat heb jij ook wel eens gezegd over de podcast, toch? Van aan het begin, van oh, ik ben echt bang dat ik het een keer ga verpesten.
Ja.
Zit ik me nu in één keer te bedenken dat je dat wel eens hebt gezegd?
Ja, en ik zit me te bedenken dat dat dus eigenlijk wel een beetje uit is gekomen.
Ja. Zo'n self-fulfilling prophecy is ook een beetje zo'n tekst binnen de hulpverlening. Als je dat maar blijft roepen.
Ja, dat kan best zijn dat je er ook in gaat geloven. En het ook gaat doen.
En dan zit er toch weer een voorspelbaarheid in. En word je weer bevestigd, zie je wel.
Ja. Ja.
Het is zo frustrerend om hier tegenover te zitten. Want ik zie een broktalent, weet je wel. Ik zie echt een heel mooi persoon. Die echt een beetje bepaalde, hoe noemde je het nou net? Niet naast monsters, maar dat je het saboteert of zo.
Mm-hmm.
Dus dat er iets zit wat dat mooie weer de kop in wil drukken of kapot wil maken. Terwijl, wat mij betreft, dat zeg ik ook en dat wil ik niet als dooddoener. We hebben wel iets moois neergezet. We hebben hele goede gesprekken gehad. En zolang wij dat er niet afhalen, blijft dat ook gewoon bestaan. Dat kunnen mensen altijd terugluisteren.
Ja.
En daar mogen we trots op zijn. En we weten niet wat er nog gaat komen. Ik bedoel, we hebben wel het in ons.
Mm-hmm.
En op welke manier we dat gaan inzetten, daar komen we wel weer achter.
Ja. Ja, dat is heel grappig en ook heel lief van jou. Dat ik was vorige week bij jou en dat je gewoon heel eerlijk zei, Jochem, als je me nu vraagt, gaan we door? Dan ben ik geneigd om ja te zeggen.
Ik zei meer van, als jij nu zegt, want wat voor mij, waar ik achter kom, dat in een samenwerking is respect en betrouwbaarheid heel belangrijk. Dat heb ik echt nodig voor een goede samenwerking. En dat ontbrak met regelmaat. En ik dacht, ja, maar zo moeilijk is dat toch niet? Respectvol zijn en betrouwbaar zijn. Dus als Jochem nu aankomt, zegt Anne-Gree, vanaf nu kom ik elke afspraak na. Dan ben ik weer om. Dan ga ik gewoon weer verder, want ik wil het ook zo graag. Dus en jij bent gewoon een heel leuk mens en dit is gewoon leuk. Dus dan,
ja.
En goed of zo.
Dat is denk ik allemaal onderdeel van die gunfactor.
Ja. Ja.
Ook dat je net ziet dat ik het een beetje moeilijk heb. En dat je gaat zeggen, ah, ik zie één brok talent. En dan denk ik, ja, dat zit ook in mij. Maar er zit dus ook een kant die het zelf eigenlijk voortdurend op zeep helpt.
Je hebt toch een beetje zo'n verhaaltje van een Indiaan die iets uitlegt over een wolf. Welke wolf geef je te eten? De goede wolf? Of...
Ja, of de slechte wolf in je hart. Ja.
Ja. Nou, misschien posten we hem nog wel even op de Insta.
We zoeken hem even op.
Maar wel van, ja, welke wolf geeft te eten? En met die self-fulfilling prophecy, als je maar blijft roepen, ik ga dit toch wel weer een keer kapot maken. Ja, dat lijkt me niet heel handig om te doen.
Nee, ik had laatst ook iemand die zei, je moet echt stoppen met dat te zeggen.
Ja.
Ja, ik was bij een cursus gekomen van het Leger des Heils. En daar zei ik eigenlijk bij de introductiebijeenkomst al, het wordt heel moeilijk om hier te zijn. En er is best kans dat ik op een gegeven moment niet meer ga komen. En dat gebeurde dus een week bij cursus les 3. De eerste twee keer was ik er en de keer daarvoor bij een introductie. En die zeiden ook, van degene die de cursus geven, van waarom heb je dat eigenlijk toen zo duidelijk gezegd? Van het wordt moeilijk. En waarschijnlijk ga ik het heel moeilijk maken voor mezelf. En nu denk ik, ja, het zou misschien best helpen om daarmee te stoppen.
Ja.
En tegelijkertijd heb ik dus ook dat conflict voortdurend. Dat ik zoveel negatieve ervaring heb, dat de kans ook best aanwezig is dat het weer misgaat.
Ja, want jij zei tegen mij, ja, dat kan ik dus inderdaad beter niet gaan zeggen tegen jou. Van vanaf nu kom ik elke afspraak
na. Ja,
dat
zei ik meteen. Ja. Nou ja, kijk, ik wil dat wel zeggen. Maar op het moment dat ik het moeilijk en zwaar vind, wil mijn monster dat niet. Wil ik dat niet. En laat ik dat dus gebeuren.
Maar ben je dan, geloof je dan dat dat monster sterker is dan jou?
Nee, ik geef dat monster de leiding. Ik pak niet de regie. Mijn therapeut hadden wel eens ruiter en een paard aan. En daarbij is het dus heel belangrijk dat de ruiter leidt. Want op het moment dat het paard leidt, lopen ze de verkeerde kant op. En toen gingen we helemaal een beetje doorfilosoferen. Het is belangrijk dat je dat paard af en toe laat grazen. Dus af en toe mag hij ook gewoon even bij de merrie staan. Toen zei ik, nou doe maar de hengsten. Zaten we. Dus het was een concreet voorbeeld wat je hier voor je ziet. Weet je, ik moet de teugels in handen pakken. En ik realiseer me dat ik de afgelopen 16 jaar een patroon aan het bouwen ben in mijn leven. Waarbij ik heel makkelijk dat loslaat. Sterker nog, ik heb dat jaren gedaan zonder eigenlijk door te hebben wat ik aan het doen was.
Ja.
En op de HAVO ging ik nog wel mee. En aan het begin van mijn vervolgopleiding kwam ik ook nog wel mee op MBO. Maar op een gegeven moment woon je op jezelf. En moet je het echt zelf gaan doen.
Ja.
En als dan je neiging is, zoals in mijn geval, als het moeilijk is wegduiken. Ja, dan gaat er niks veranderen.
Nee.
Ik weet eigenlijk ook al sinds mijn 16e dat er maar één iemand is die verantwoordelijk is voor mijn verandering. Dat ben ik zelf.
Ja.
En dat is dus het hele frustrerende. Want nu, ik denk nu zelfs, ik zeg dit weer, mensen gaan dit horen. Dat kunnen ze allemaal tegen me gebruiken. Maar ik denk dat dat zo is. Ik heb nog geen therapeut gesproken en ik heb er echt al veel gezien de afgelopen jaren aan hulpverleners. Die zei, nee, je hebt gewoon een bepaalde vorm van medicatie nodig of je moet het in therapie zoeken. Wilbert zegt nog heel vaak, mijn therapeut, jouw probleem is dat je een probleem wil hebben. En dat is gewoon ook vaak zo. Ja, laatst hoorde ik weer iemand over ADHD praten. Dacht ik, oh ja, ja, nee, dan moet ik het ook weer met de psychiater over hebben. Ja, nee, laten we nog maar eens kijken of ADHD-medicatie iets kan betekenen. Ik neem niet weg dat hulpverlening en coaching en
eventueel pillen
kan bijdragen aan mijn herstel. Helemaal niet. Alleen, er is één iemand die beslist 's ochtends of die eruit komt. Misschien zijn er dingen die dat makkelijker maken. Zoals 's avonds wat eerder naar bed. Help je jezelf bijvoorbeeld bij. En dat heb ik gewoon al ondervonden dat dat zo is.
Ja, en voor jou zou samenwonen met iemand lijkt mij ook best wel helpend.
Ja, dat heb je al, heb je drie kwart jaar geleden ook al gezegd.
Nou, maar meer van die ervaring heb je als jij bij iemand anders
bent.
Ja,
als ik bij vrienden ben.
Maar ja,
gaat
goed,
het gewoon best
is dat
wel
heel
goed.
Realistisch van als je echt iemand naast je hebt wonen. Ik bedoel, hoe ging het bij je ouders thuis? Of hoe ging het?
Ja.
Dat is wel weer een hele andere rol.
Nee, maar ik heb wel eens bij vrienden gehad als die weg waren. En dan vrat ik de kast leeg. Ja, dus dat. Ja. Dat is ook natuurlijk niet, weet je.
Nee, ook niet de oplossing.
Nee, en ik wil ook zeker niet een partnerrelatie waarbij mijn vriend de hulpverlener is. Absoluut niet.
Nee, maar ik wel wil misschien de reden waarom je je bed uitkomt. Ik heb natuurlijk de kinderen. Ja, ik kan niet een dag in mijn bed liggen. Nou, denk ik, er zijn wel moeders die dat wel doen omdat ze of ziek zijn of ook wel inderdaad psychisch het niet lukt om eruit te komen. Maar het is wat logischer dat je gewoon weer in een ritme zit omdat je kinderen hebt. Ja, die moeten gewoon naar school.
Ik zei het vorige week nog, dat ik zag jou, je zat er behoorlijk weer. Je had een verzuipertje.
Ja.
Eigenlijk de hele dag al wel.
Ja.
En ik was bij je. En jij zegt tegen mij, ik zou zo graag nu in bed willen gaan liggen.
Ja, huilen, naar boven rennen.
Ja, dat. En toen zei ik, dan doe je dat toch? En wat zei ik vorige week? Volgens mij zei ik, ja, kun je doen, maar binnen 7 minuten, trippel, staan er 2 of misschien zelfs 4 voetjes naast je bed.
Ja.
Mama, omdat je een zorgtaak ook hebt, helaas, die je niet even los kunt koppelen, want zo werkt het gewoon niet.
Nee, je kunt wel hulp invliegen.
Ja, en het gevaar is dus dat op mijn dagen dat ik helemaal geen afspraken heb, heeft dus ook niemand er last van als ik de hele dag in bed lig.
Nee.
Ja, ikzelf.
Ja.
En laatst appte ik met een
En ik heb er ook last van. Want het is al echt als omstander best wel heel frustrerend om iemand dat te zien doen. Omdat je, kijk, als iemand die helemaal burn-out is of oververmoeid, denk je, ja, ga maar even uitrusten. Maar bij jou weet je dat uitrusten je alleen maar meer de afgrond in helpt.
Nou, en 12 uur lang beeldscherm kijken is niet echt uitrusten, hè?
Nee.
Dat is niet gezond uitrusten.
Maar zal ik dan toch als een soort van afscheidscadeau de televisie zo meteen een raam uitflikkeren?
Kan. Ik zou het wat verspilling van. Dan heb ik liever dat je hem verkoopt. Doe er dan wat leuks mee.
Ja, maar mag hij mee?
Nee.
Daar hebben we nog wel een keertje over.
Maar nou, dat is... we komen echt bij het eerlijke segment aan. En ik wil ook heel vaak niet veranderen.
Nee. Ik zou ook
en dan verander je dus ook niet.
Van, eigenlijk zou je... Wat gebeurt er als jouw uitkering stopt? Echt geen geld meer binnenkomt.
Ja, dan denk ik dat ik ga werken. Ik zal wel moeten, toch? Ja, er is geen vriend of familielid wat zegt... Goh, ik betaal wel elke maand...
Want dat zei ik volgens mij ook nog geïrriteerd. Daar kan toch niet een bijstand voor zijn... voor iemand die gewoon in zijn bed blijft en... Ja, als dat nou iemand zou helpen, maar het helpt je niet. En het is gewoon... Het is best frustrerend om aan de zijlijn te staan. Omdat je... Ja, ik zeg het nog maar weer. Ik zie gewoon... Je bent ook echt een heel mooi persoon. En je ziet gewoon... Maar dat is misschien ook bij mensen die verslaafd zijn. Of voor mensen die echt... niet meer verder willen leven. Dat je echt denkt van... Ja, maar je... weet je, dat je als omstander kan voelen, maar het kan anders of, noem maar wat. Ik merk dat ik heel voorzichtig word in één keer weer bij dit onderwerp, maar...
Je gunt iemand zoveel meer.
Ja.
Dat is het heel erg.
Ja.
En de momenten dat ik verander, komt dat vaak ook van dat ik dus ander gedrag toepas. Ik durf nog niet te stellen dat ik aan het veranderen ben. Maar de momenten dat ik anders kies, komt dat vaak wel voort vanuit een verlangen van binnenuit. Hé, ik gun je meer. Ja. Ik gun je de betere weg.
Ja.
En dat is vaak niet de makkelijke weg in het begin.
Nee.
En het is... Ja. Ja, we kunnen er nog 5 uur over praten, maar het is mega frustrerend.
Ja.
En ik wil gewoon heel vaak niet. Ja, ik wil gewoon heel vaak 's avonds nog op de bank zitten met lekker iets te snacken erbij of heel veel te snacken. En dan niet voor 12 uur gaan slapen. Ik wil dat gewoon niet. Dus is de praktijk dat ik het ook niet doe. En daarin is denk ik die wil het allerbelangrijkste. Op een gegeven moment ging dus weer wat beter. In februari was ik weer voor het eerst in lange tijd bij mijn therapeut. En die zei ook, ik hoor je veel het woord willen gebruiken. Ik wil veranderen, ik wil het anders doen, ik wil. En er zijn gewoon best wel veel dingen gebeurd eind februari, begin maart, waardoor het allemaal weer heel moeilijk werd. En dan wil ik dus kiezen voor de makkelijke weg.
Ja.
Wat
ook wel weer menselijk is, want ik denk wel van, dat is die bijbeltekst van Paulus of Petrus.
Ja, Paulus, ja.
Ik doe iets, maar dat wil ik niet. En de dingen die ik wel moet doen, dit doe ik weer niet. En nou, zo'n soort van riedeltje.
Ja, en ik heb nog nooit een volwassene ontmoet die elke avond makkelijk uit zichzelf vroeg gaat slapen. Of als dat wel lukt, dan vinden ze het eten wel moeilijk. Of ze vinden iets anders, worstelen ze mee. Er is niemand waarbij het allemaal altijd zonder moeite lukt. Iedereen heeft wel tegenzin bij dingen.
Ja.
Niemand vindt het volgens mij leuk om koud te douchen of te sporten.
Daarom sport ik niet.
Nee, ik ook niet. het is wel heel gezond.
Ja.
Niemand vindt het leuk. Volgens mij kiest ook niemand liever voor het fruit in plaats van de nootjes of de chocola. Ja, misschien als je zo ver al bent in dat positieve beloningssysteem.
Dat je weet van, ja, sorry, maar dat ga ik niet meer eten, want dan voel ik me daarna echt rot.
Ja, zie je bij sporters ook. Die zijn al zo getraind op, het is zo goed voor me. Ik ga weer vanavond naar de sportschool of ik ga weer hardlopen.
Want daarna krijg ik die lekkere stofjes.
Precies, ja. En het frustrerende is dat ik denk dat mijn hormoonhuishouding op zich nog wel klopt, maar... Ik heb mezelf zo aangewend en zo geleerd... Hé, maar kies maar voor die makkelijke weg. Zeg maar af met een appje. Blijf maar weg. Want het is nu te moeilijk om die drempel van die ochtend aan te gaan. Ik ben inmiddels ook erachter dat die ochtenddrempel misschien wel uit 10 drempels bestaat. En dat maakt samen een soort megaberg. Dat als mensen tegen mij zeggen... Ja, maar jij kunt toch gewoon overal op alle afspraken komen en werken? Er is toch niks met jou aan de hand? Dat ik tegenwoordig zeg, dat voelt voor mij alsof je ongetraind de Mount Everest moet gaan beklimmen. Ja, dat doe je ook niet. Daar ga je ook voor trainen. Dus ik moet dat trainen. Ik moet...
Yeah.
Ik wil ook heel vaak niet veranderen. Ik moet veranderen.
Ja.
Voel ik die urgentie. Maar het gaat pas gebeuren als ik het wil. En dat is het pijnlijke ook van zo'n prachtig project van de podcast die we samen hebben. Hadden. Dat het heel veel bracht ook. Weet je, ik vind het super naar, ik weet niet of je die kant al op wil, maar ik vind het ook heel frustrerend en verdrietig dat er mensen zijn, luisteraars, die ons wekelijks een berichtje sturen. Ik heb de volgende aflevering geluisterd met een soms echt een behoorlijk lapje tekst van, dit doet het met me en dank jullie wel. En dan denk ik, kak.
Ja. Ja, kak.
Het is echt zo stom dat, ja, dat er niet meer is straks.
Moet gewoon weer opnieuw beginnen.
Nee. Oh, zij moet opnieuw beginnen met luisteren. Dat jij zei, wij moeten weer. Nee.
Zo goed zijn onze afleveringen niet dat je dat dubbel moet gaan luisteren.
Vinden we zelf, ja. Nee, terugluisteren is wel eens heel frustrerend. En dat je denkt, nou.
Maar nog heel even over die monsters in de bek kijken. Ik luisterde net een podcast van... de reddingswerkers die bij dat surfdrama betrokken waren. En toen ik hier de trap opliep, was net het stukje dat hij, een van de overlevenden, 2 dagen daarna toch weer met een zwembroek de zee in stond. Om de monster in de bek te kijken. En toen dacht ik, oh ja, dat is wel iets wat echt belangrijk is. Ik weet nog dat ik terug uit mijn opname... van mijn opname was en ik had nog gesprekken en toen zei die therapeut van, want ik had het over, ze moeten die toko in de hand steken en dat stond ook later in het verslag. Toen dacht ik, nou, als er wat met die kliniek gebeurt, dan komen ze natuurlijk bij mij uit.
Ik mag hier niet om lachen, maar ik vind het heel grappig.
Ja, ik las het ook terug dat ik dacht, oh, dat staat gewoon nu in het verslag. Nou ja, oké. Okay. Maar goed, toen daagde diegene me uit van, zullen we de volgende keer of met een VR-bril, dus dat je een VR-bril opzet, dat wordt tegenwoordig ook in bij angsttherapieën, hoe noem je dat, dat je het aangaat? Dat
je het moet gaan herbeleven ook?
Nee, niet het herbeleven, maar dat je het, dat je de exposure...
Exposure-therapie, ja.
Dus diegene zei van, nou, dan kun je misschien via Google Maps gewoon langs die kliniek kijken wat dat met je doet. Of we gaan die VR-bril opzetten en we doen dan de Google Maps. Of we laten wat plaatjes zien of filmpjes van die opnameplek. Of we spreken daar de volgende keer af. En toen dacht ik, oké, Anne-Gree, kijk het monster in de bek. Je gaat gewoon daar naartoe. Want het liefst zou ik nooit meer daar naartoe. En nu dacht ik, ja, ik wil dat ook wel aangaan. Dus ik wil gewoon, oké, dus we spreken daar af. En toen ben ik inderdaad de auto ingestapt, wat al bijzonder was. Want daarvoor mocht ik niet rijden vanwege de medicijnen. Dus nu kon ik rijden naar die opnameplek en daar rondlopen. En het was echt niet makkelijk. Maar ik was daarna ook weer zo opgelucht. Ik kan hier gewoon weer weg en ik mag gewoon weg. En dat voelde ook wel heel bevrijdend of zo. En daarmee zou ik wel echt mensen willen aanmoedigen, kijk je monster in de bek. En we hadden het deze week ook aan de telefoon over een situatie wat jij hebt meegemaakt, waar je nu toch wel achter komt, volgens mij heeft dat best wel veel impact gehad.
Ja.
Ik weet niet of je er iets over wilt delen.
We hebben het, zeker. Ik denk dat ik EMDR wil doen voor een nare gebeurtenis, wat me nu belemmert. In het leven. Dus inderdaad, kijk je monster in de bek. Dat is eigenlijk toch nog even, zo in de laatste aflevering, een hele mooie...
Lifeline!
Ik had niet echt een lifeline bedacht, maar ik sluit me 100% aan bij kijk je monster in de bek. En dat klinkt nu een beetje goedkoop, omdat ik dat heel vaak niet doe. Want mijn monster is de confrontatie met mezelf en het leven aangaan. Wat vaak best wel pijnlijk is. Wat is een sterke lifeline eigenlijk?
Nou, dankjewel. Ja, Nee, hij was ook niet echt van tevoren bedacht.
Nee, hij kwam ook best spontaan op,
door
hè?
De podcast die ik luister. Ja, want ik zei wel van... Ik ben afgelopen weken zoveel andere podcasten tegengekomen... dat ik denk, ja, er is ook wel heel veel. Dat maakt niet, neemt niet weg dat wij ook een leuke aanvulling waren op dat landschap. Maar ik weet ook, er is genoeg anders.
Ja, absoluut.
Waar je wat van kan leren. Waar ik dus ook dus net dat stukje Kijk je monsters aan. En die moeder zei dus van een overleden zoon. Mm-hmm. Die heeft een boek geschreven over rouw als je kinderen verliest. Maar ze zei een beetje van dat verdriet ga je niet kwijtraken. Dus je moet leren om dat vast te houden en bij je te dragen. Dus dat vond ik ook wel een soort van mooie les. Van sommige dingen raak je niet kwijt. Die moet je gewoon leren hoe je dat het beste aandacht kan geven en bij je kan dragen.
Ja.
Dus ik weet ook niet of je dat monster kwijtraakt. Je hebt zo'n filmpje over, volgens mij, je angst. Die als een hondje een heel groot monster kan worden. En die ook weer zo'n klein hondje kan worden. Dus dat het de juiste proporties heeft. Dus dat monstertje gaat, denk ik, dus niet weg.
Nee, maar ik wil wel de teugels pakken van het monstertje. En hem temmen. En dan misschien een beetje, ik denk in één keer aan de Looney Tunes. Nee,
Looney Ticks?
Nee, is het de Muppets? Op tv. Met, nou, kan er even niet opkomen. Maar daar heb je, dat is toch de Muppets?
Ik op heb tv. Geen idee, ik moet niet zoveel tv kijken.
Maar dan heb je dus, op een gegeven moment heb je Animal, dat is echt een beestje, en die zit in een kooitje. En die, waar zit hij dat helemaal te roepen en te doen. Maar hij is ook wel heel vrolijk en gezellig daardoor. Hij zit aan een ketting. ga ik even opzoeken of ik het goed gezegd heb. Ja. Kan ik niet op terugkomen in de komende aflevering. Nee. Want we gaan heel langzaam richting de afsluiting van onze laatste aflevering. Ik blijf benadrukken, ik hoop heel erg dat het tijdelijk is. Dat we misschien over 5 jaar wel terugkomen op een hele andere manier. Hoofd boven water, dat merk, wat we... Merk? Jij hebt een logo gemaakt, we hebben een website. We hebben wel echt iets neergezet. En dat is niet in één keer weg.
We zetten het nu te koop. Nee, ja. Met de mogen platform koop.
Ja hoor, zeker. Met,
heb ik ook echt tegen Jochem gezegd van... Nou, en ik wil dan ook die microfoons verkopen.
Ja, dan koop je me gewoon uit, ja. Ja, jij gaat dan lekker snel door naar,
definitief of zo. Ja.
Maar het is misschien goed, ik wil toch op deze plek jou als luisteraar even bedanken. Want je bent wel meegegaan door een reis van 2 bijzondere mensen die 10 maanden lang...
Van zich af hebben gepraat.
Ja. En dat je daar naar luistert en nu alweer 48 minuten...
Dat is toch wel lang.
Dat is toch wel lang, ja.
Stoppen.
Daar wil ik je echt voor bedanken. De reacties en met name de berichtjes waarin je misschien zelf kwetsbaar bent geweest. We hebben berichtjes gehad van mensen die echt hun hart ook deelden met ons.
Ja.
Ja, dat vinden we echt heel bijzonder. Ik ben blij dat ik dat nu al kan zien. Naast het verdriet wat ik ook voel.
Ja, en mensen mogen ons wel blijven contacten en dat vinden we alleen maar heel erg fijn.
Ja, onze mailadressen en Instagram gaan we niet morgen verwijderen. Nee. Misschien wel over een maand, dus wees snel.
Nee.
Nou, je gaat wel stoppen met Instagram toch op een gegeven moment?
Ja, nou,
hier hebben we het nog niet over gehad.
Laten we wel weten voor. Maar we hebben minder volgers op Insta dan dat we luisteraars
Zeker.
Hebben.
Ja.
Daarom wilde ik hier deze boodschap brengen in plaats van op Insta, want daar zitten heel veel mensen
in. Ik riep, doe maar een plaatje van iemand die kaart tegen de muur aan is gelopen en dat het allemaal stom is en dan is het klaar.
Ja.
En nu ben ik het er helemaal mee eens dat het goed is om toch nog even het te bespreken. We zijn heel dankbaar voor wat er was. We zien uit naar de toekomst, alhoewel ik ook momenten heb de afgelopen weken dat ik denk, toekomst! Nou ja. Dat ik niet zo hoopvol ben.
Ik heb daarom opgeschreven wat de toekomst brengen mogen. Mij geleid des Heren hand. Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land.
Ja, en dat is een heel mooie oude liedtekst volgens
gezangachtig
mij.
Gezangachtig.
Maar het is wel een hele mooie,
ja,
mooie belofte. We, ja, geloven dat God erbij is en met ons meegaat, wat er ook gebeurt.
Zeker.
En door alles heen blijft ons motto...
Houd je hoofd boven water. Ik heb natuurlijk ook heel veel geleerd van onze samenwerking, Jochem.
Dat wilde je toch nog even benadrukken.
Ik stuur nu in onze berichtjes emoties. Daar ben ik niet zo van. Maar nee, jij zei, het staat echt wel leuker als je dat af en toe even doet.
Ja.
Dus dat heb ik gedaan. Ik heb ook heel veel geleerd van jou als het gaat om Apple. We hebben allebei Apple, maar ik gebruik lang niet alles van Apple.
Zeker nog, je hebt een nieuwe laptop, toch?
Ja.
Gefeliciteerd.
Hoe weet jij dat? Heb ik helemaal niet tegen jou
ja,
gezegd.
Dat heb ik al een betrouwbare bron vernomen. Ja.
Ik stond daar in de mediamarkt te zweten, want het gaat om veel geld.
Ja.
En ik moest even goed afwegen.
Nou, ik vond hem heel goedkoop, hoor.
Ja.
Voor een
oh,
Apple.
Dat weet jij nu
dat
ook
Dat weet
al.
Ik ook allemaal.
Wat erg. Nou ja, mensen, mijn Apple had ik nog heel lang bij me willen dragen, maar
je
hij stond in een plasje water.
Ja.
En we deden misschien, want jij hebt ook al zo eentje geduct-taped en al.
Ja.
Ik kreeg dus voor mijn oplader nog €14.
Heb ik ook gehoord. Nee, niet het bedrag, maar wel dat je er nog geld voor kreeg.
Daar moest mijn man weer terug naar huis. En dan ging ze wel dat duct tape helemaal afpellen. En kijken of de stroombedrading nog goed was.
Ja, of het nog werkt.
Ja. Maar ik zei, ja, hij geeft echt nog een groen lampje. Ik kreeg dus gewoon nog €175 voor een laptop die niet meer werkt. Die uit 2015. Dus die
ongelooflijk.
Is bijna 9 jaar oud.
Maar is jouw type is ouder.
En ik had hem tweedehand, zeg maar.
Ja, dus, ook al.
Ja. Maar ja, als dat plasje water er niet was geweest, dan had hij echt nog wel even overleefd.
Even een oproepje aan alle ouders. Hoe ga je om met dure materialen in je huis? En als Anne-Gé dat wat moeilijk vindt, hoe kan ik haar dan op een positieve manier daarin helpen? Want ik zie gewoon dat het haar geld kost.
Ja.
En ik maak best wel vaak stekende opmerkingen naar jou toe. Van... Daar ligt weer een oortje op het aanrecht. Vind je het gek dat die dingen kapot gaan?
Ja. Ik ben ook gaaf.
En hoe kan ik dat dan positief jou daarin helpen? Heb je eigenlijk hulp nodig daarin?
Ja, absoluut wel. Want ook mijn iPhone is ook een keer gevallen.
Ik zie trouwens, je hebt nu je aantekeningen ook weer op een kleurplaat geschreven. Nou, dit is echt het leven van een moeder, hoor.
Nou, maar ik heb gehoord dat dus kleurplaten eigenlijk het huis uit moeten. Want je moet hun de verbeeldingskracht. Dus toen dacht ik, ah, nou, dan kan ik ook wel op een kleurplaat.
Kan ik nog wel gebruiken als klatje.
Klatje. Maar wat ik ben nog vergeten te zeggen.
Ja?
Jij hebt gehuild en gesnoten. Je neus gesnoten in de podcast.
Ja, niet gesnoven, dames en heren. Even opletten, gesnoten.
Maar ik zou willen dat ik als afscheidscadeau toch die tranen uit wist te persen. Maar ja, het lukt me gewoon niet.
Nee, nog niet. Misschien komt het weer.
En wat wel heel grappig was nog even te noemen.
Vroeger huilde jij heel snel, toch?
Ja, bij een kerstverhaaltje voorlezen. Ja.
Dat heb ik nu nog steeds. Ja.
Heerlijk, maar ik vind het mooi, hè, als mannen huilen. Ja, zeker. Maar wat nog een beetje niet fijn was in onze samenwerking, was dat ik soms een beetje grenzeloos was.
Jij ging heel hard.
Ik stuurde een soort van iemand die had gezegd, je moet een persbericht sturen. Toen ben ik dat persbericht naar alles wat los en vast zit gaan mailen, waardoor we ook...
Zelfs naar de Linda, mensen. Waarom naar de Linda?
En jij zei echt, stop, André. Ja. Stop. En
was dat toen ik op vakantie was, dat ik op een gegeven moment zei, André, ik wil nu echt dat je stopt.
Ja, en als ik gewoon ergens voor ga, dan ga ik er gewoon helemaal voor. Ja. En ik geloof er ook heel erg in, dus dan, ja. Maar goed.
En de andere kant is wel dat ik jou ook wil bedanken dat je dat gedaan hebt. Want daardoor hebben we wel meer dan 320 abonnees. En heel veel luisteraars.
Ja.
Dat is wel mede daardoor.
Nou, we wilden vooral mensen bereiken die de doelgroep waren.
En buiten ons eigen cirkel natuurlijk.
Ja. Maar goed, we kregen daardoor ook een recensie waarin stond dat onze podcast meandert.
Ja.
Wij moesten even opzoeken wat dat precies was.
Ja, ik had er wel meteen een beeld bij, maar het is,
Het is echt een beetje van hup, dit.
Het gaat niet in een rechte lijn door.
Nee, dus deze laatste aflevering ook totaal niet.
Nee, maar dat is dus ook, iemand zei, dit is ook wat ik het fijnst aan jullie vind.
Ja.
Dus zit je buiten onze eigen cirkel en hebben we nog nooit van je gehoord? We hebben nog steeds onze mailadres en Instagram.
Ja.
Vinden we leuk om nog even wat van je te horen. En als je niks stuurt, vinden we het ook oké.
En nu gaan we die cake eten.
Nu gaan we onze cake eten en dan zeggen we, ja, vaarwel. Ja, dit klinkt dan weer
vaarwel.
Een beetje.
Vaarwel, dat past wel in het thema.
Vaarwel. Ja. Ja, wij zijn verzopen, maar we gunnen jullie een vaarwel en een behouden vaart. Doe nou stil met dat bakje,
joh.
Wat een herrie. Die zit al tevreden. Die wil gewoon al eten hier, hoor.